Voilà.
Goedemorgen allemaal, voor zover als ik u nog niet had begroet. Wat een bemoediging trouwens en wat een vreugde om te horen dat deze gemeente groeit. Toch? Geweldig. Iedere ziel is kostbaar voor God. En het lag al lang vast bij hem, hè? Dat natuurlijk niet alleen een gemeente groeit, maar ook wie er in de gemeente komt van de Heer. Dat is zo bijzonder. Daar kan ik met mijn pet na 35 jaar nog steeds niet bij. Dat God dat al 6000 jaar geleden wist, dat iedere ziel bij naam en detail, dat die persoon later 6000 jaar of 3000 jaar of... Ik kan er met mijn pet niet bij. Maar dat is onze God. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wel, lieve mensen, het thema gaat deze ochtend over Gods blijvende en eeuwige liefde voor en over Israël. Maar in het denken van heel veel christenen, gelovigen, ook mede oprechte gelovigen zoals ons, in het brede christendom dan moet u dat zien, hè, is het helemaal niet vanzelfsprekend dat God nog steeds van zijn volk houdt. Dat zal ik dadelijk ook in een bepaald thema kort belichten. Want soms is er in een gemeente heel weinig of meestal geen onderwijs over Israël. En dat wil ik niet als een verwijt laten klinken, maar wel als een vaststelling. En dat heeft ook consequenties natuurlijk. Bij gevolg is er ook niet bekend, door dat gebrek aan onderwijs, dat Gods liefde voor Israël eeuwig is. Want wij hopen en blijven hopen dat hij nog steeds van ons houdt ook. Als we naar onze eigen christelijke geschiedenis gaan kijken, dan had God ook genoeg redenen gehad om ons vaarwel te zeggen. Wij denken en geloven dat hij dat ook niet gedaan heeft. En zo is het bij Israël ook. God hield en houdt van Israël, ondanks de periodes in de geschiedenis van ongehoorzaamheid en ook zondigheid van zijn eigen volk, door de geschiedenis heen. Maar de nadruk, we gaan nou niet naar kijken naar de fouten van Israël of onze fouten, daar ligt helemaal niet de nadruk. We gaan kijken naar Gods liefde voor Israël en wat hij daar precies over zegt. Hosea 11, vers 1 tot en met 4. Ik lees het even voor. Toen Israël een kind was, Hosea 11, vers 1. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon, er komen heel veel termen voorbij in deze tekst, dus God had ze lief, Israël is zijn zoon, geroepen. Maar hoe meer ze hem riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen, dus dat ze afstand nemen van God. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Het woord Baal betekent overigens heer of meester en ook sommige andere betekenissen nog. Dus door het overgaan naar afgoden in plaats van de ware God, dan zeg je eigenlijk, herken je eigenlijk dat iemand anders jouw heer is geworden. En dat is zeer ernstig. En dat was bij Israël het geval op dat moment. En voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Luister naar Gods liefdestaal. Hij nam hen op zijn armen als een liefdevolle vader. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Vers 4. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. God spreekt hier als een liefdevolle en vergevende vader voor zijn volk. En dezelfde liefde van God die hij voor Israël koesterde, altijd al heeft het volk zelf in de wereld gebracht. Want Israël bestond eerst helemaal niet. Hoe wonderlijk is dat? Hè? Een volk ten aanschijn geroepen in de wereld voor zijn eer, voor zijn glorie. En om als een koninklijke, priesterlijke natie in de wereld te dienen. En om te laten zien aan de wereld wie God is, wat God van de wereld vraagt. Welk plan dat God met de mensheid heeft en nog vele dingen meer. Zo wonderlijk. Israël bestond eerst helemaal niet. En wij mogen daarbij aansluiten. Dus die liefde geldt ook voor ons. Gods liefde is eeuwig voor Israël. Ondanks de vaak moeizame weg die hij met zijn volk heeft bewandeld door de tijd heen. Even dit beschouwend, zodat wij het beter verstaan ook. Want hoe dichtbij komt dat? Hè? We denken van ja, die eeuwige wonderlijke God, schepper van hemel en aarde. Dat is allemaal waar natuurlijk. Wonderlijk is dat. Bijna niet te bevatten voor ons, met ons verstand en hoe wij daarnaar kunnen kijken. Maar even dichtbij, zou een liefdevolle vader en moeder, gewoon een liefdevolle papa en mama, zou die hun kinderen afwijzen wanneer ze fouten hebben gemaakt of een grote fout hebben begaan? Nee, natuurlijk niet. Huh? Ik heb zelf ook 2 kinderen, de meeste van jullie ongetwijfeld hebben ook kinderen. Dan ga je naast je kind staan, dan begeleid je dat kind, dan help je dat kind, corrigeer je dat kind, dan bemoedig je dat kind en dan wijs je hem ook op eventuele consequenties als het niet goed is gegaan, snap je? Van nou, zo kan je dat beter niet meer doen, want kijk maar naar de gevolgen of kijk maar naar dit of naar dat. Dat is wat een liefdevolle vader en moeder doet. Zo is het bij God ook. Hij bleef Israël liefhebben, hij corrigeerde hun, waren soms rigoureuze consequenties nodig. Hè? Denk aan de 3 diaspora's, de 3 verwijderingen uit hun land. Want daar waren wel voorwaarden aan verbonden. Niet aan Gods eeuwige liefde en het plan met Israël, maar wel aan de aanwezigheid in het Heilige Land. Daar waren wel voorwaarden aan verbonden. Niet aan het plan van God met zijn volk, dat niet. Wel, en toch kan het wel degelijk ook individuele consequenties hebben gehad voor die Israëliet of die leider of die koning of en vul maar in. Dat zien we ook in de Bijbel heel vaak voorkomen. Wel, de bottom line is, God bleef en blijft van zijn volk houden. In Jeremia 31 vers 3 lezen we, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. We gaan dadelijk even naar een stukje vervangingsleer kijken en wat we daarover kunnen leren. Maar de samenvatting van dit punt is, en daar kun je nog uren over vertellen, maar ik ga even naar een ander thema, een andere belichtingshoek, zeg maar. Als je mensen niet onderwijst vanuit de schrift wat God zelf zegt, we kijken niet naar de fouten van mensen, nee, wat heeft God over zijn eigen volk gezegd, wat heeft hij hun toebemeten, wat is de boodschap aan zijn volk, wat vraagt hij van hun, waartoe zijn ze bestemd, noem maar op, en als je dat niet belicht in de gemeente, dan weten mensen dat niet. En dan is daar ruimte niet alleen voor onwetendheid, maar ook voor de boze om dingen in te vullen. Nou, en dat heeft de vervangingsleer bijvoorbeeld gedaan. Daar gaan we nu naar kijken. Want dat is de tweede reden waarom gelovigen uit de volkeren vaak geen weet hebben of geloof hebben in Gods liefde voor Israël. Die, en ik durf dat te zeggen, die vervloekte vervangingstheologie of vervangingsleer. Want wat zien we? Heel duidelijk, omdat daar de meeste geschriften en predikingen en traktaten en van alles en nog wat over bewaard is gebleven in de geschiedenis. Vanaf het begin van de 2e eeuw, met toenaam, is door de keuzes van de vroege kerkleiders en schrijvers in die tijd, vanaf die tijd moet ik zeggen, de kerk heeft daar zichzelf losgemaakt van haar Joodse wortels. En dat ook met enorme consequenties. Hè? En de reden van die afscheiding of verwijdering, die wordt dan samengevat, mocht je dat niet voldoende weten, in vervangingsleer. Daar zal ik het maar kort en bondig bij houden. En de naam vervangingsleer of vervangingstheologie, het zit allemaal in het eerste woordje. Daarin werd Israël vervangen door de kerk of de gemeente uit de volkeren. Maar niets is minder waar, absoluut niet, totaal niet. Wat kunnen we zien in het verleden van die vroege christelijke kerk, vanaf de 2e eeuw, maar ook de vele eeuwen daarna? En dat is te veel om op te noemen, dus ik heb wat sprongetjes moeten maken en me een beetje moeten beperken. De vroege kerkvaders en schrijvers, de zogenaamde apologeten van die tijd, maar dat mag je gerust vergeten, dat woord. Hou maar even in de gaten wat er dus werd gezegd, dat vind ik veel belangrijker. Die probeerde Israël steeds in een kwaad daglicht te stellen op allerlei verschillende manieren. Daar ga ik dadelijk nog iets over zeggen. Door hun vervangingsleugens en eigenlijk laster, want het was gewoon pure laster naar Israël toe. Kijk, Ignatius van Antiochië bijvoorbeeld. Deze man stierf in 117 na Christus, maar hij heeft wel wat nagelaten. Vele dingen zelfs. Hij schrijft dat de Joden een verbond zijn aangegaan met de duivel en waarschuwt zijn lezers om op de hoede te zijn voor hun kwade praktijken. Een verbond met de duivel, nou, hoe kom je daarbij überhaupt? Nou, er waren allerlei redenen voor. Justinus de Martelaar. Hij schreef in het midden van de tweede eeuw. In zijn dialoog met Trifo is allemaal bewaard. Kun je ook allemaal googlen trouwens, hè? Al die bronnen die ik nu noem, mocht je dat willen. Want er is een macht aan bronnen bewaard, hè? Kun je allemaal nakijken. Hij schreef in het midden van de tweede eeuw in zijn dialoog met Trifo. En daar waarschuwde hij en hij zei dit. De Joden hebben de schrift verspeeld. We hebben net gelezen dat God een eeuwige liefde voor zijn volk heeft. En de profeten zijn nu het eigendom geworden van de kerk. Klopt, ook helemaal niks van. En toch werd dat gezegd. Bedenk dat deze dingen, het wordt nog erger dadelijk, maar ik zal jullie daar niet te lang mee lastigvallen. Maar dan hebben we wel begrip van hoe die vervangingsleer, die verrotte vervangingsleer met de consequenties daarvan, tot op de dag van vandaag doorwerkt in de christelijke kerken van nu. Heel ernstig. Al die dingen zijn natuurlijk flagrante leugens. En we snappen dat als de boze kans heeft gezien om deze dingen te injecteren in de vroege kerk, tegen de achtergrond van het feit dat mensen toen niet konden lezen of schrijven, dat ze niet op iedere hoek van de straat nog steeds een Bijbel konden kopen, hè? De volledige Bijbel, het Eerste en Tweede Testament, die nooit van elkaar los te rukken zijn, hè? Want het Eerste en Tweede Testament past naadloos bij elkaar. Daar is geen scheiding tussen, hè? En daar kun je dan nog 2 uur over praten, maar er is absoluut geen scheiding tussen, zeer zeker niet. Nou, dan snap je al, als ze dit soort dingen alleen hoorden vanaf dat moment, wat dat met de ideeën, met de gedachten en ook uiteindelijk met de handelingen en de daden van die vroege gelovigen gedaan heeft. Hè? Israël kwam op een steeds grotere afstand te staan, logisch, als je dit te horen krijgt. Hier, Johannes Chrysostomus, moeilijke naam, leefde in de 4e eeuw. Ik maak even een sprongetje. Hij zei in zijn serie van 8 predikingen, zal er wel meer hebben gedaan, tegen de Joden onder andere het volgende. Zet je schrap. Hun synagogen zijn bordelen, verzamelingen van misdadigers, een oord van demonen, een bolwerk van de duivel, een ruïne van zielen en een afgrond van vernietiging. Hoe kom je daarbij? We zien dat dit puur demonische taal is die wordt uitgestort over het volk van God. Hij roept uit, God heeft de Joden altijd gehaat. Nou, volgens mij moest Johannes dan nog een keer opnieuw zijn schrift gaan lezen, want heel het Eerste Testament was toen wel bekend. En er staan tientallen, zo niet nog veel meer, en ook complete tekstgedeeltes, waarin God zijn volk verzekert van zijn eeuwige liefde, maar ook dat zijn plan doorloopt en dat het uiteindelijk goed komt, dat hij ze terug naar hun land zal brengen, dat de geest van de genade en de gebeden uitgestort zou gaan worden, de Heilige Geest over hen. Nu is bij Israël, zoals u weet, nog alles werk in uitvoering. Hè? Maar we gaan heel dicht naar het einde van de tijd, lieve mensen, naar de wederkomst van Jezus. En eerlijk gezegd, bij ons is ook nog steeds alles werk in uitvoering. Toch? Huh? Want we moeten niet illusie hebben dat het bij ons allemaal op orde is. Huh? Zeer zeker niet, maar dat zijn andere predikingen. Huh? Nou, wat zei hij nog meer? God heeft de Joden altijd gehaat. En het is een plicht, en nu komt het nog, een plicht voor alle christenen om de Joden te haten. Einde citaat. Wat een verwerpelijke leugens. Wat een verschrikkelijke leugens en met potentieel desastreuze gevolgen. Kijk maar naar de huidige situatie. Als je erover nadenkt, heel kort even, over de situatie tussen het Joodse volk, zelfs tussen de Messiaanse Joden, die wel hun eigen Messias vanaf de 12 apostelen hebben aangenomen. En toen de 70 en de 120 en de 3000 op de Pinksterdag, door de prediking van Petrus, die bezield was door de geest op een gegeven moment ook. En dan lezen we in Handelingen 21 vers 20, dat er 10.000 Joden waren, kort ook na de hemelvaart van de Heer. Dus dat eilde allemaal krachtig door. 10.000 Joden die Jezus wel hebben aangenomen. Dat waren eerst allemaal, voor de duidelijkheid, orthodoxe Joden, hè, die volgens de Torah leefden. En die toen hun Messias, hun eigen Mashiach, wel hebben aangenomen. Daarmee werden ze effectief nog meer Joods eigenlijk dan ze misschien oorspronkelijk waren. Doordat de dimensie van het nieuwe verbond, het evangelie erbij kwam. en het aannemen van het complete volbrachte werk van hun eigen Messias. Want dat hebben wij ook één op één gedaan. Wij hebben ook het complete volbrachte werk van diezelfde eenmalige Joodse Messias aangenomen. He? Eigenlijk staat heel de schrift binnen een Joods-Hebreeuwse context. Het is, ik wil u niet schokken of shockeren, maar heel het boek, heel de Bijbel is eigenlijk kort gezegd een Joods boek. Waar wij volkomen en onverkort, totaal, zonder enige uitzondering, bij aan mochten sluiten. Zo wonderbaarlijk is dat. Maar het begon bij de Joden. Het heil is uit de Joden, was uit de Joden. En het heil is nog steeds uit de Joden. Jullie kennen allemaal die tekst in jullie eigen Bijbel. Wel, ik ga nou niet een uur nu van wal steken, want ik ga terug naar de les. Wel, door de prediking van dit soort vreselijke leugens ontstond er een steeds grotere verwijdering tussen de christenen van die tijd, maar ook in de volgende generaties. Hè? Want net zoals nu helaas verschrikkelijk bij de Palestijnen en bij veel Arabieren gebeurt, bijvoorbeeld ook in Iran, maar ook in Gaza, daar worden de kindertjes vanaf de peuterleeftijd, kleuterleeftijd, in de klas geïndoctrineerd met boekjes, met plaatjes, met mitrailleurs erbij. Met haat tegen de Israëlieten, haat tegen Israël, moet je nagaan. He? En als je dat, want dat is eigenlijk hetzelfde beeld, he? Dat wil je natuurlijk ook niet, dat klopt ook voor geen meter. Maar als je dat in die tijd, vanaf de tweede eeuw deed, met haat tegen Israël, dan begrijpen wij wie in beide gevallen daar de auteur achter is. Dat is niet God, absoluut niet, natuurlijk niet. Wel, oké. Okay. Israël had in de zienswijze van de vroege kerkleiders afgedaan bij God en alle beloften waren overgegaan op de kerk uit de heidenen. Niets is minder waar. Wel, trouwens, als de Joden of de Israëlieten vervolgd worden of afgewezen, wie wordt er dan eigenlijk afgewezen? Want Jezus vereenzelvigt zich en identificeert zich altijd, overal in heel de schrift, zowel Eerst als Tweede Testament, volkomen met zijn eigen volk. Huh? Toch? Dat weet u, denk ik. Hè? Is Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk, trouwens? Dat zou wel een discussie waard zijn na de dienst. Hè? Nou, kom naar mij toe, als je dat wil. Wat zei Jezus trouwens, die stem uit de hemel, tegen Saul die op weg was naar Damascus? Hardop even iemand. Hardop. Waarom vervolgt gij mij? Wie had Paulus eerder of Saulus eerder vervolgd? De gemeente te Jeruzalem. Die waren hartstikke Joods-Messiaans. Dat was de eerste gemeente door de Heer Yeshua Jezus zelf gesticht. Die vervolgde hij. Want hij was het daar als rechtgeaarde, strenge fariseer niet mee eens natuurlijk. Hè? Nou, dan geven de leiders in Jeruzalem hem nog brieven mee. Hè? Om ook datzelfde karwei te gaan doen in Damascus. En daar stak de Heer een stokje voor. En Paulus, later Paulus, bam, in ene keer op een paar dagen tijd, totaal veranderd. Want toen ging de Heer hem de schellen van de ogen wegnemen en zijn oren openen. En toen was hij totaal veranderd, totaal in één keer. Moet je nagaan, wat een berouw en bekering. Daar zien we, dat zou een prediking apart waard zijn, waarom vervolgt gij mij? Heel die schrift staat binnen een Joods-Hebreeuwse context, lieve mensen. Heel die schrift. Waar wij volkomen bij aan mochten sluiten. Wel, oké. Het christendom is in de laatste 19 eeuwen een eigen weg gegaan, los van het Bijbelse Israël. Dat verklaart ook dat er nog steeds relatief weinig contact is tussen christenen en joden. Ik hou de tijd wel in de gaten. Heb ik iets meer ruimte vandaag of niet? Ietsjes. Ik ga me netjes houden hoor. De vervangingstheologie leert onder andere, samenvattend, dan gaan we dadelijk weer naar iets anders kijken, dat Israël ongehoorzaam was en bleef aan God. Nou, tienduizenden Joden niet. Correct, als natie, als geheel. Hè, Jeruzalem, getuigen wat de Heer zelf zei, onder tranen aan de rand van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, maar je hebt niet gewild. En uiteindelijk werd de tempel, uw huis, aan u overgelaten. En gij zult mij niet meer zien totdat gij zegt, gezegende zij die komt in de naam des Heren. En nog vele andere teksten om dat te staven. En uiteindelijk kwam de laatste diaspora van bijna 19 eeuwen. Maar ze zijn wel weer terug in hun land. Dus Gods trouw en liefde voor Israël en trouw aan zijn plan blijft onverkort doorgaan. Tot de laatste punt en komma van zijn plan is vervuld. Absoluut. En Israël zal dadelijk, het overblijfsel van Israël, zal dadelijk in het spoedig komende duizendjarige vrederijk de leidende natie van de heidenvolkeren zijn op aarde. Zo, wat een bak van vergif is er 19 eeuwen lang over het christendom uitgestort. Oh, lieve mensen, daar kan ik een avond met u over praten nog, over de consequenties daarvan, maar vooral ook het opnieuw bouwen van bruggen. Het is niet alleen genoeg om te zeggen wat er fout is gegaan, dan moet je ook handvaten geven voor wat het dan wel moet zijn, snap je? Nou, Israël wilde Jezus niet geloven en hem aanvaarden als Messias. Tienduizenden wel, hebben we net gehoord. De Joden waren verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Klopt ook niet. Jezus, wat had hij zelf gezegd? Ik leg mijn leven af. Ik zelf leg mijn leven af. Niemand ontneemt het mij. Het was een raadsbesluit van God. Het moest op die manier gebeuren. En de Joden en zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Kijk eens wat die gezegd hebben in die tijd al. Klopt ook niet. Ik ben God dankbaar op mijn knieën kruipend dat zijn bloed over mij gekomen is en ook over jullie. Toch? Dan kun je twee kanten kun je dat bekijken. Hebben individuele zielen uit de Joden toen een grotere verantwoording op hun nek geladen door dat soort dingen te zeggen? Ik denk het wel. Zeker diegenen die voor in de rijen met een omgekochte meute daar, want er is een heel boek over geschreven, over het proces tegen Jezus. Hè? Ben heeft de titel, moet u maar even navragen dadelijk. Heel interessant. Als u beter geïnformeerd wil worden, alle bronnen zijn beschikbaar hoor. Is totaal geen probleem. Je kan het zo allemaal nalezen wat er in de geschiedenis gebeurd is. En naarmate je beter geïnformeerd raakt, denk je, hoe heeft dat ooit kunnen gebeuren? Heer, zeg me wat ik moet doen vanaf dit moment. Zeg me hoe ik Israël kan zegenen, hoe ik voor ze mag bidden, hoe ik voor ze mag opkomen tegen het opkomende antisemitisme weer opnieuw en nog 20, 30 andere dingen. Snap je? Laat me zien wat ik mag doen, Heer. Ja, en de kerk was ook vanaf toen het nieuwe of het geestelijke Israël. Klopt ook helemaal niks van, maar is weer een andere prediking. Wel, we gaan verder. De vloek was vanaf toen voor Israël en de zegen voor de kerk. Vandaar de grote verwijdering tussen God en tussen ons en Gods volk. Een derde reden, en daar wil ik dan... Een derde reden is dat Gods liefde voor Israël minder bekend is. Het is toch ook belangrijk om dit te benoemen. Doordat men denkt dat het Eerste of het Oude Testament, alleen al de naam het Oude Testament, daar wel even onder het Nieuwe, het Oude heeft afgedaan. Ik kan ook niet heel diepgaand na de dienst vragen stellen. Hè? Kom maar naar me toe. Dat het heeft afgedaan. Het is weggeworpen. Je kan het in de prullenbak gooien. Daar hebben we niks meer aan. Want wij leven onder het Nieuwe Testament. Hè? De wet is voor de Joden. Allerlei dooddoeners over dat thema. De wet is voor de Joden. Kijk maar de eerste vijf boeken, de Torah. De wet is voor de Joden en de genade is voor ons. Alsof dat de genade een Nieuw Testamentisch bedenksel van God zou zijn. Noach vond genade in de ogen van God. David, koning David, vond genade. Rachab vond genade bij de Heer. Rut vond genade bij de Heer. En nog vele andere voorbeelden ook. Genade is echt geen Nieuw Testamentisch bedenksel. Of Christus is toch het einde der wet. Of Christus heeft toch de wet aan het kruis genageld. We gaan zo onzorgvuldig vaak met de schrift om. Ik wil jullie geen verwijt maken. Maar in een groter verband benoem ik deze dingen even. Want het Eerste Testament heeft dat wel afgedaan. Het staat vol bol van profetieën die nog niet zijn uitgekomen. Die ook maar gedeeltelijk ten dele terugvinden in het Tweede Testament. Vele profetieën tot in detail beschreven. Bijvoorbeeld over het duizendjarige vrederijk wat spoedig gaat aanbreken. Je kunt die boeken nooit van elkaar losrukken, zo weet je wel. Dan blijf je met een stuk verscheuring achter. En dan kun je vanuit het Eerste Testament kun je dat niet verklaren. En vanuit het Tweede kun je dat niet verklaren, snap je? Beide boeken horen onlosmakelijk bij elkaar. Wel, maar als je denkt dat het Eerste Testament heeft afgedaan, hou je er logisch gezien ook geen rekening meer mee. En dan is de inhoud ook van veel minder belang. Of niet meer. Kan ook. Of we pakken het af en toe erbij, wat ik ook vaak in predikingen heb gehoord, dat weet ik zeker omdat ik dat gehoord heb of zelf bij ben geweest. Als we dan al de voorbeelden van Israël uit het Eerste Testament halen, dan krijgt Gods volk er weer flink van langs. Hè? Want kijk eens naar die fouten. Ook ja, het is wel ter lering voor ons, maar kijk eens wat, hoe kunnen ze dat gedaan hebben, en die kinderoffers en alles en dergelijke. Dat is ook afschuwelijk natuurlijk. Wat doen wij tegenwoordig in ons moderne Westen? Nou ja, dat is een beetje een cru voorbeeld. Er zijn duizenden kinderoffers inderdaad gebracht. Omdat Israël zich uiteindelijk liet verleiden tot dezelfde offers die door de Kaanieten en anderen aan Baal werden gebracht. Als je nu gaat kijken naar de cijfers van abortus van de laatste tientallen jaren, dan hebben we het over meer dan 70 miljoen kinderen die zijn geaborteerd. Oh, het ziet er alleen anders uit en onze afgoden zijn alleen anders in onze tijd. Hè? Ik wil niemand te naspreken, natuurlijk niet. Maar als we dan toch eerlijk willen zijn en Israël in een kwaad daglicht, hier niet natuurlijk, want ik ben heel dankbaar, Heer, dat ik hier mag prediken in volle vrijmoedigheid. Hè? Maar als we eerlijk naar de schrift gaan kijken of naar de fouten van Israël, dan moeten we ook de hand in eigen boezem steken en kijken naar onze eigen verdorven westerse maatschappij. En je krijgt het schaamrood op de kaken als je bepaalde dingen gaat bespreken nu. Dan is het nog minder interessant wat ik ervan vind, maar het gaat er alleen om, want voor diens troon komen wij allemaal, hoe God naar de dingen op aarde kijkt. Wat ik ervan vind is minder belangrijk, toch? We komen maar voor één troon. En wat mensen er dan van vinden, is voor mij veel minder belangrijk, als wat God van mij vindt, uiteindelijk. Ha? Laten we eerlijk zijn. Oké. Deuteronomium 10, vers 15. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat, om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u Israël, uitgekozen uit al de volkeren, zoals het heden ten dagen nog is. Deuteronomium 10. Gelukkig en goddank zijn er steeds meer christenen die openstaan voor waarheidsgetrouw Bijbels onderwijs over Gods volk. De eigen fouten onder ogen zien, fouten van Israël mag ook in een bepaald licht, maar vooral kijken wat heeft God gezegd om het spoor recht te houden naar het einddoel. Want daar willen we naartoe. Wat heeft God gezegd over hun? Wat heeft God gezegd over ons? En als je je daaraan vasthoudt, dan kun je het rechte spoor, zoals Paulus dat zegt, vasthouden. Dat is heel belangrijk, lieve mensen. Anders dan verzand je, ik zal het maar kort benoemen, wat die theoloog ooit heeft gezegd. Maar dat lijkt toch wel waar te zijn. Of wat ik ooit in een prediking heb gehoord, of in een magazine, of tijdschrift heb gelezen. Het kan waar zijn, maar met de Bijbel ernaast. Snap je? Het rechte spoor. Want we hebben maar met één autoriteit te maken, en dat is God. En hij spreekt dit of dat over alles en iedereen uit. Alleen hij uiteindelijk. Wat mensen ervan vinden is van minder belang. Wel, Zacharia 2 vers 8. Israël is nog steeds Gods oogappel. Hij heeft zijn liefde voor Israël nooit teruggetrokken. Heeft Israël ook nooit verworpen of vervangen door de gelovigen uit de heidenen. Nooit of te nimmer. Daar vind je geen enkel bewijs of toespeling over in de hele Bijbel. Deuteronomium 7, vers 6 en 8. Want u bent een heilig volk voor de Heere. Los van de fouten. U, God, heeft u uitgekozen uit alle volkeren op de aardbodem. Nou, dat is heel wat, hè. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. God houdt van hun. We hebben al gehoord dat Israël Gods zoon is. Een uitverkoren volk. Een persoonlijk eigendom. En dat blijft maar doorgaan. Een hele rij van opsommingen wat God over zijn volk zegt. Hoe hebben we dat kunnen toelaten? En nu nog steeds. De zwakste variant, ik wil dat toch even met u delen. De zwakste variant op dit moment van de vervangingsleer lijkt, pas op. Ja, Peter, ik heb niks met Israël. Ja, maar wacht. Maar heb je dan wel iets met de Jood Jezus? Wat zeg je nou? Hoezo met... Ja, ik weet wel dat hij Joods is. Maar ja, natuurlijk heb ik iets met Jezus. Ja, maar hij was een Jood. Hij was ook een Joodse rabbi, wist je dat? Wist je dat hij zei dat hij alleen kwam voor zijn eigen volk? Voor eerst ben alleen gezonden slechts tot de verloren schapen van het huis Israëls. En het evangelie moest eerst aan hun gepredikt worden. En dan eerst de Jood en dan de Heiden en nog 20-30 andere teksten. Huh? Verlies je me even, want... hij komt dadelijk ook terug als de regerende koning der Joden. Hij gaat in de Joodse tempel wonen dadelijk, die gebouwd zal worden op de tempelberg. De Torah gaat dadelijk van Jeruzalem uit over heel de wereld. En zijn woord ook over gans de aarde. We hebben 144.000 Israëlieten dadelijk, die klaarstaan. 12.000 uit iedere stam, om de wereld te gaan onderwijzen, om leiding te geven en te dienen. Israël zal dadelijk de leidende natie zijn, ik zei het al. Het zijn allemaal bijbelteksten die ik nu noem, hè? Achter elkaar. Het gaat dadelijk totaal veranderen. En dan lijkt de Bijbel toch veel meer Joods te zijn dan we eigenlijk denken, de laatste 19 eeuwen. Ja, dat komt door die vervloekte vervangingsleer. Huh? Want met alle respect, ik bedoel het heel lief en netjes naar jullie toe, we hebben over de Bijbel een hele grote christelijke saus gegoten en we hebben de Bijbel tot ons eigen boek gemaakt, terwijl het het boek is wat God aan de Joden geschreven heeft. Dat is de kale, naakte waarheid, lieve mensen. En ik wind er ook geen doekjes meer om. Dat mag ik niet meer doen. Absoluut niet. Want u was het kleinste van alle volkeren, maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had in acht te houden, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid uit Egypte enzovoort. Israël werd niet ten koste, maar ten gunste van alle volkeren geroepen om een voorbeeldnatie te zijn, een priesterlijk geslacht in de wereld, om een zegen te zijn voor alle geslachten op de aarde. We gaan richting het einde toe. Jeremia 31, vers 37. Dit soort taal gebruikt God wanneer hij over zijn volk spreekt. Luister. Let goed op, heidenvolkeren. Als de hemel, God is aan het woord, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde onderzocht, beneden onderzocht zouden kunnen worden, Jeremia 31, dan zou ook ik heel, dan, als dat zou kunnen, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heer. We hebben nu zo'n prachtig nieuw telescoop in de hemel hangen, hè? Die James Webb, hè? Hoe heet die? Ja, de James Webb, inderdaad. Eerst was het de Hubble, dat vonden we al geweldig. Maar nu kunnen we nog veel verder kijken, nog veel meer in detail. De astronomen zijn verbaasd, stom verbaasd over wat ze allemaal zien in het heelal. En dat fantastische klokwerk, dat radarwerk, wat daar allemaal loopt en zichzelf precies herhaalt. De omloopbanen van de planeten, de ringen van Jupiter en Neptunus, dat is onvoorstelbaar en nog veel verder weg. Onvoorstelbaar wat ze zien, de zwarte gaten tot in detail en wonderlijk. En nog wordt God niet erkend. Nog wordt hij niet erkend. Dat komt door dat verduisterde verstand. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, de hemel is niet op te meten. En de fundamenten van de aarde kunnen niet door mensen onderzocht worden. Als dat zou kunnen, dan zou God zijn eigen volk verwerpen omwille van hun zonden en fouten. En dat gaat nooit gebeuren. Dit soort taal gebruikt God voor Israël. Wel, in Hosea 2 vers 18 lezen we dat God zelfs een geestelijk huwelijk is aangegaan. God noemt Israël zelfs zijn bruid. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid, in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. Zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult, niet misschien, u zult de Heere kennen. Wel, ik sluit af met deze woorden. De profetieën die God over de terugkeer van Israël heeft benoemd, sinds mei 48, zoals u weet, is Israël weer een natie onder de volkeren. Betwist, verworpen, uitgekotst, afgewezen, bekritiseerd, als apartheidstaat betiteld en nog veel meer andere nare dingen. Maar Israël is na 19 eeuwen terug in hun eigen land. Dat getuigt niet alleen van Gods liefde, getuigt van Gods trouw aan zijn woord, getuigt ook van zijn macht om dat te bewerken. Hè? En God komt spoedig tot zijn doel met zijn volk Israël. We zijn daar een millimeter van verwijderd, lieve mensen. Anders hoor ik de vragen na de dienst over de situatie van de eindtijd waarin we nu leven. Mag mij gerust erover doorzagen, hoor. Ja. In een stortvloed van grote toren heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere u verlossen. De terugkeer van Israël, naast vele andere tekenen, is het allergrootste profetische teken van God in de Bijbel voor de ogen van heel de wereld. En men ziet het niet, inclusief veel te veel christenen die niet dit feit van God onderscheiden. Hoe ernstig is dat, lieve mensen? Dadelijk staan zijn voeten op de Olijfberg, kunnen bij wijze van spreken het op het 8 uur journaal zien dat hij is teruggekeerd. Huh? Dat had ik niet verwacht. Hoe kan dat nou? Huh? Is Jezus terug? Ik overdrijf nu natuurlijk een beetje. Hè? Dan zien we het op het 8 uur journaal als het in de gemeentes niet uit en daarna wordt besproken. Ook de situatie in de eindtijd en waar we staan op dit moment. Als mensen het niet weten, kunnen ze er niet mee rekenen. Wel, dit als tot slot. God blijft trouw aan zijn liefde voor Israël. En omdat hij dat doet, bewezen tot nu toe al, denk ik, hè, hebben wij ook de hoop en het vertrouwen dat hij ook trouw en genadig zal blijven voor ons. Amen.
Misschien mag ik nog eens terugkomen. Ja, goed. Een heel duidelijk verhaal, Peter. Goed. We gaan langzaam daar naar het avondmaal toe. Laten we eerst een lied zingen. Opwekking 379. Heerlijk is uw naam. zijn aangekomen. Aan het ademhalen wil ik eerst nog even een tijd van stilte nemen. En ons op kunnen richten. Avondmaal gedenken we wat onze Heer Jezus heeft gedaan om de straf, de zonde op zich te nemen en te ondergaan. Zodat we na een keuze gemaakt te hebben, kind van God kunnen worden. Met die overwinning op de zonde. Bewerkt door onze Heer, bewerkt onze Heer Jezus. Zodat we in vrijheid kunnen leven. Daar gaan we iets over lezen. Romeinen 5, 1 tot en met 11. Romeinen 5, 1, vers 1. Er staat over een perikoop, de vrucht van de rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof, tot deze genade, waarin we staan en we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukking, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de dood. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roepen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dan gaan we naar Lucas toe. Tussendoor even zeggen, iemand iets vragen. Leo, wil je me daar assisteren met het avondmaal? Niet? Oh, sorry. John, wil je me helpen met het avondmaal?
Ja.
Daar, ja. Ja, is goed. Ik heb vergeten te vragen. Ja. Voorzichtig, hè? En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het. En gaf het hem met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Uw Vader in de hemel, uw Heer Jezus, zo ook uw zegen vragen over dit brood wat Dat symboliseert het lichaam hier wat op het kruis gestorven is. Heer, we danken u hier. We danken u tot de eeuwigheid. We danken u voor uw offer wat u gebracht heeft. De weg vrijgemaakt heeft, Heer. De weg naar uw Vader toe. Heer, dank, dank, dank. In uw eigen heilige naam. Amen.
Thank you.